Welkom. Ik zie een hoop nieuwe gezichten. Welkom bij Leef. Welkom mensen thuis die aan het kijken zijn. In de enige online dienst, maar voor jullie is het goed om te weten. We zijn de tweede fysieke dienst. Ach, popje. Ja, er zijn ook al twee diensten bezig, hè? Dit woord weer. Nee, toch? Ja. Ja, die zijn zo puur, hè? Dus het is goed dat jullie er zijn. Zoals ik al zei, welkom thuis ook. Ik hoop dat daar ook nieuwe mensen kijken. Maar als je kijkt en voel je welkom ook gewoon hier fysiek in de zaal aanwezig te zijn. We hebben twee diensten, je bent hartstikke welkom. We hebben plek voor je. Het is goed om elkaar te ontmoeten. Het is goed om fysiek met elkaar samen te zijn. Om de verbinding te maken met elkaar. Want daar staat Leef voor. Leef verbindt God met mensen. Dus met elkaar en met God. Zei ik dat? Ik zei dat verkeerd. Leef verbindt mensen met elkaar en met God. Er zat God in, hè? Dat was wel... Met God en met elkaar. Zo, dat is hem. Dankjewel, Rian. Ja. En daarom is het goed om hier te zijn, om te verbinden. Dus straks na de dienst neem ook tijd om met elkaar te verbinden. Om te delen wat God in je leven aan het doen is. En om hoop te delen. En voor degenen die hier nieuw zijn, is het goed om wel even een beetje context te geven. Waar wij als gemeente doorheen gaan. En anderhalve maand geleden werden wij heel plotseling... Hoe zeg je dat? In een heel diep dal getrokken. We hebben een voorgangsechtpaar, Feiko Dynamiek. En Feiko is heel plotseling overleden. En dat heeft ons als gezin, als huis van God, als gezin verscheurd. Dat doet verschrikkelijk veel verdriet. En daar zijn we nog niet uit. En dat is oké. En we zijn aan het zoeken ook als kerk om hier op de juiste manier mee om te gaan. Want de visie en het woord van God over Leef gesproken, door Feiko Dynamiek heen, is onveranderlijk. Is ook onveranderd. Is zo niet meer krachtiger dan ooit. Is relevanter dan ooit. En is meer dan ooit nodig in deze wereld. Maar je bent wel aan het zoeken, hoe ga je daar persoonlijk mee om? En je vragen, we hebben allemaal vragen. Dat is heel menselijk, dat is heel gewoon. En we gaan hier ook samen door, dus dat is goed om te weten. En het is zo goed om te weten dat je steun hebt aan elkaar. Daarom is die verbinding met mensen zo belangrijk. Want soms is de verbinding met God gewoon lastig te vinden als je zelf in pijn en in wanhoop leeft. En is het nodig dat we elkaar hebben die naast ons staan en die zeggen, hey, focus. Focus op God, niet op je omstandigheden. En als je denkt, oh, dat zou een goede preek zijn, dan heb je gelijk. Die is vorige week namelijk geweest. En als je die gemist hebt, die kun je gewoon terugluisteren, terugkijken. Rian heeft een geweldig woord gegeven over focus. Waar is je focus? Is je focus om je omstandigheden, de dingen die om je heen gebeuren, die zo reëel kunnen zijn? Of, zoals de psalm zegt, ik hef mijn hoog op naar de bergen, daar komt mijn hulp vandaan. De hulp komt niet van je omstandigheden. De hulp komt niet van de dingen in je leven, de hulp komt van Jezus. En in wat voor situatie je ook zit, het was zo sterk wat hij zei, dus het gaat niet alleen om als je in de diepste put zit, het gaat ook om als je op de hoogste berg staat. Als alles goed gaat in je leven, waar is dan je focus op? Is je focus dan nog steeds op Jezus, waar je hulp vandaan komt? Of is de focus op jezelf? Want als je op jezelf gefocust bent, of jezelf gefocust blijft, raak je teleurgesteld. En ook dat is een realiteit waar we in het leven altijd mee te maken hebben, met teleurstelling. Ik vond ook heel mooi wat hij zei, van als je je focust op Jezus en zijn pad wandelt, dan ga je leven in de volle potentie zoals God het bedoeld heeft. Focus op God richt je niet alleen af van je omstandigheden, maar het richt je ook op de potentie en het pad wat God voor je heeft. En in dat pad van God zit jouw volle potentie. Zonder God kun je best oké leven. Dat zien we om ons heen. Maar met God leef je in goddelijke potentie. En het is meer dan je kunt bidden of beseffen. Dus als je nu denkt, ik ben goed bezig, moet je voorstellen, dat kan je dus niet, wat je met God kan. Want het is meer dan jij kunt beseffen. Dus als jij beseft wat jij kunt met God, ben je er nog niet. Daarom geloven wij in meer. Want God heeft meer voor jou. Dus we zijn hartstikke tevreden met wat God geeft. We zijn super dankbaar. Maar we geloven wel in meer. We zijn er nog niet. Amen? En jij ook niet. Dus God gaat je meer geven. En ik had een woord, was ik mee bezig. En nadat Rian zijn woord sprak, heeft God het omgegooid. Althans bij mij. Dus of Rian was niet in plan van God bezig, of ik niet. Maar God stuurt bij. Dat is goed om te weten. Ik denk overigens het tweede. Laten we daar maar vanuit gaan, hè Rian? Amen. Goed zo, joh. En een paar dagen nadat hij sprak, gaf God een woord op mijn hart die ik met jullie wil delen. En ik ga jullie meenemen in een verhaal die in de Bijbel ligt. Dat lijkt me een goed begin. Om de Bijbel te gaan gebruiken om het woord van God uit te leggen. En het woord gaat ook over de Bijbel. Oh, trouwens, dat was ik vergeten te zeggen. We gaan straks avondmaal vieren. Voor de mensen hier is dat geregeld. Maar voor de mensen thuis niet. Dus als je thuis zit, we gaan aan het einde van de preek gaan we avondmaal vieren. Dus ga even wat pakken. Pak een stukje brood, een glaasje melk, druivensap, wijn, als je dat wil. Hè, het is tenslotte al 11 uur geweest. Dus pak een matse, pak een koekje. Het maakt niet uit wat. Het gaat niet om wat je pakt, het gaat erom hoe je het pakt. En hoe je het gaat deelnemen, en dat gaan we straks uitleggen. Maar pak het alvast, terwijl je luistert naar het woord. En ik wil vragen of je je Bijbel open wil doen. En als je dit bij je hebt, dan is dat geen probleem. We projecteren het voor je. We gaan een stuk lezen uit de Bijbel. En aan de hand van het verhaal gaan we gewoon een paar principes. Ik heb 3 punten voor je om je te helpen. Om je te helpen focussen. Om je te helpen om op het pad van Jezus, op het levenspad, te blijven wandelen. Want dat is waar we als kerk goed in zijn. We zijn niet een goede humanitaire inrichting, stichting. We zijn mensen, gebroken, die Jezus nodig hebben, die andere mensen helpen naar hetzelfde pad. Niet omdat we het beter weten, maar omdat we het doorleefd hebben. Omdat we weten dat we zelf gebroken zijn en een redder nodig hebben. En die er ook is. En zijn naam is Jezus. En ik hoop dat je hem, als je hem nog niet kent, dat je hem vanochtend gaat ontmoeten. En als je hem wel kent, dan dat je af en toe amen roept. Amen, goed begin. We gaan lezen uit Lucas, Lucas 24. Lucas 24 vers 13. Dat is een heel bekend verhaal voor de mensen die al jaren in de kerk komen. En daar wil ik gewoon een paar dingen uithalen. Zoals ik zei, 3 punten die je kunnen helpen. En de context is dit. Jezus is eigenlijk net overleden. Een paar dagen geleden is Jezus vol glorie en vol feest is hij binnengehaald in Jeruzalem. De heilige stad van Israël. Waar de Messias zou komen om te tronen. En hij is binnengehaald door het hele volk. Met slingers en confetti en fanfares en de hele rambam die zat er omheen. En het was dik feest in de stad. En hij werd binnengehaald en 3 dagen later is hij door dezelfde mensen eigenlijk aan het kruis gespijkerd. Niet door de mensen zelf, die hebben daar de Romeinen voor gebruikt. En overigens kan ik dit zeggen, het zijn niet de mensen geweest die Jezus gekruisigd hebben. Het was een plan van God. En het is Jezus zelf die aan het kruis zei, niet van, oh Jezus, hebben me vermoord. Hij was geen slachtoffer, hij was een heer. Hij regeerde. En aan het kruis zei hij niet, oh jee, wat erg dat dit gebeurd is. Hij zei, ik geef mijn geest. Ik bepaal wat er gebeurt. Als ik wil, komen er 12 legioen engelen en die halen mij van het kruis af. Geen probleem, maar ik doe het niet. Ik doe het omdat het wil van de Vader is, dat ik als lam van God, als heilige, als enige mens die zonder fout geleefd heeft, in jouw plaats sterf. Dat was zijn keus. Dus de mensen hebben hem niet vermoord, de Romeinen hebben hem niet vermoord. Het was het plan van God. En hij stierf aan het kruis. En hij werd begraven in een graf van een rijke Romein, of een rijke Farizeeën bedoel ik. En 3 dagen later stond hij op. En daar ongeveer stappen we dit verhaal in. En er staat in Lucas 24 vers 13. Diezelfde dag gingen 2 van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heette en 60 stadia van Jeruzalem ver ligt. Dus niet heel ver. Dus het was een stukje lopen, maar niet heel ver. Overigens, dit heb ik ook getest in de eerste dienst, test ik ook hier even. Eerlijk antwoorden. Als je leest 2 leerlingen, wie denkt 2 mannen? Grappig, hè? Dat staat er helemaal niet. Maar het is zo onze context. Waarin we misschien is een leerling of een discipel, dat je dat koppelt aan een man. Maar we weten dat 1 van die mannen Cleopas heette. En die andere weten we niet. En ik heb er echt onderzoek naar gedaan. Van oké, wie zou dat kunnen zijn? Er zijn verschillende theorieën. Sommigen denken Lucas zelf. En anderen zegt ook, nee, dit was de vrouw van Cleopas. Want zij was waarschijnlijk, als je de geschiedenis leest, een zus van Maria. Dus die waren bij de kruisiging, als dat klopt. En die hebben gezien wat er gebeurd is. Die hebben geloofd. Maar 1 ding weten we wel, het waren leerlingen. Het waren mensen die hun leven hebben verlaten om Jezus te volgen. In die tijd was dat letterlijk. Nu doen wij dat figuurlijk of doen we het geestelijk. Wij volgen Jezus. Maar toen liet je gewoon je werk achter, je status, je plek, je huis en je liep letterlijk met hem mee. Dus zo waren ze 3, misschien 3 jaar, want dat was ongeveer de bedieningstijd van Jezus. Misschien korter, dat weten we niet. Hebben ze met Jezus meegelopen. Maar hij was in ieder geval wel hun leraar. En ze lopen dus terug vanaf Jeruzalem. Gaan we verder met vers 14. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Want er was wat voorgevallen. Jeruzalemfeesten binnenhalen, aanklachten, gezelingen, en een kruisiging. Man, wat ging er door? Wat gebeurde daar allemaal? Je hoort ze gewoon praten daarover. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En dit is de ironie van het ding. Ik denk dat hij de enige is die weet wat daar gebeurd is. Hij is de enige die weet wat daar werkelijk gebeurd is. En deze vraag wordt gesteld. Ik vind hem gewoon leuk. Dat is ironisch. Ik vroeg me af of Jezus dan zijn lach kon inhouden. Blijkbaar wel, want ze herkennen hem nog niet. Jezus vroeg hem: wat dan? Vertel, ik ben benieuwd naar jouw versie. Vertel mij eens wat ik gedaan heb. Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtige profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Oh. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand? En bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er al in de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Wat een preek zou dat geweest moeten zijn. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij liep mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, hij sprak het zegengebed uit, hij brak het en hij gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Hoe verwarrend moet dat zijn geweest? Daarop zeiden ze tegen elkaar: oh, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgestaan en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Jezus openbaart zichzelf door het breken van het brood, door het avondmaal, die we straks ook gaan vieren. En ik heb voor jullie eigenlijk drie punten die ik hiermee wil behandelen en eigenlijk wil helpen om in de context van dit verhaal naar je eigen leven te kijken, want daar is de Bijbel voor bedoeld. Dat je in het context van het verhaal naar je eigen leven durft te kijken en te zeggen: oké, Heer, wat wilt u mij zeggen? En ik wil spreken over een gebroken geest, over een vertroebelde blik en over een brandend hart. Een gebroken geest, een vertroebelde blik en een brandend hart. Want deze drie dingen komen in dit verhaal terug. En is eigenlijk leidend voor deze twee discipelen die een confrontatie krijgen met Jezus. En die eindigt in een brandend hart. En dat hoop ik en dat bid ik voor jou vanochtend. Is dat waar je ook staat in je leven, dat je straks weggaat met een brandend hart. Die brandt vol liefde van Jezus. En vol vuur van de Heilige Geest. Heer, daarom bid ik, Heer, dat u het woord vult. Heer, dat u hier doorheen spreekt. En dat u ieder van ons, u kent ons allemaal die hier zitten. Heer, dat u op een krachtige manier in ons leven werkt. Dat u een wonder gaat verrichten, waar wij het niet meer zien zitten. Dat u zelf laat zien aan ons. Heer, ik bid dat u ons blik onttroebelt, waar die vertroebeld is. Dat u ons hart opent en uw vuur hierin plaatst, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dus deze twee discipelen die hebben een hele heftige ervaring meegemaakt. Die hadden een enorme hoop. Ze hebben alles achtergelaten om met de Messias mee te gaan. Met degene die hun, zoals ze zelf zeiden, zou bevrijden. Hij zou Israël bevrijden en ze geloofden dat hij dat was. En ze geloofden dat hij dat zou gaan doen. En ze zeggen, maar het is al de derde dag en hij is nog steeds niet terug. En ze lopen teleurgesteld, lopen ze terug naar hun huis. Misschien is Kleopas wel een bakker of een schoenmaker of een predikant of een rabbi, we weten het niet. Maar misschien zei hij wel tegen zijn partner of misschien wel zijn vrouw of zijn vriend, of weet ik, kom, we gaan weer terug naar huis. Net als we bij Petrus zagen dat hij zei, kom, we gaan weer vissen. En ze gingen weer terug naar huis en ze praten onderwijl dat ze lopen, praten ze over wat ze meegemaakt hebben en praten ze over hoe zij hierover denken. En ze discussiëren met elkaar. Wat denk jij dat er gebeurd is? Wat denk jij dat er gebeurd is? Hadden we het mis? Had hij het mis? Was het een gek? Was het de zoon van God? Hoe zit het eigenlijk? Heel herkenbaar voor mijn leven tenminste. Is dat het niet alles gaat over een pad die helemaal duidelijk is. Maar ik heb ook te maken, en jij waarschijnlijk ook, met dingen die gebeuren die je niet had verwacht. Dingen die anders lopen dan je wel had verwacht. Of het nou geestelijk is of in een natuurlijke. We hebben hier allemaal mee te maken. Ik had niet verwacht dat het zo zou lopen. En we kunnen in teleurstelling terechtkomen. We kunnen op ons pad teruggaan naar het bekende. En loslaten hetgene wat we geloofd hebben. En deze mensen die lopen hier teleurgesteld, gebroken. Bijna met een ziel onder hun arm. En waarom zijn ze gebroken? Dat zegt ze zelf. In vers 21 zegt ze, we leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is de derde dag sinds het alles gebeurd is. En daarna zeggen ze, we zijn ook nog in verwarring gebracht. De vrouwen hebben gezegd dat ze hem levend hebben gezien en wij niet, en wij weten het niet. En hier is iets bijzonders aan de hand, want ze zeggen namelijk, we hadden verwacht dat hij Israël zou bevrijden. En daarmee refereren ze eigenlijk naar de onderdrukking die ze kenden van de Romeinen. We hadden verwacht dat hij ons zou bevrijden van de greep van de Romeinen. Maar ze hadden niet verwacht dat hij ons zou redden van de greep van hun zelfrechtvaardigheid. Ze hadden verwacht en gehoopt dat hij ons zou bevrijden van de grip van de belastingen, de zware belastingdruk die op hun nek drukte en hun klein hield en hun arm hield. Ze hadden verwacht dat hij hun daar van zou bevrijden. Maar ze hadden niet verwacht dat hij ons zou bevrijden van de last van schuld en schaamte die hun levens vasthield. En dat hij de macht van de mammon, de macht van geld zou verbreken over iemands leven en werkelijk in vrijheid zou zetten. Dat hadden ze niet verwacht en daardoor ook niet gezien. Ze hadden verwacht dat hij een koning zou zijn over Israël en hun zou leiden in vrede en veiligheid. Ze hadden niet verwacht dat hij een koning zou zijn over hun leven, die van binnenuit een wereld veranderde. En zo liepen ze met een verkeerd beeld over wat Jezus eigenlijk aan het doen was. En hoe genadig is het dat Jezus zelf zegt, ik ga ze even helpen. Ze hebben hulp nodig. En hij loopt op hun af op het moment dat ze in een gebroken geest terugwandelen naar wat ze kenden. Teleurgesteld in wat hun leven is gebeurd. En dat kan geestelijk zijn, maar dat kan ook heel natuurlijk in jouw leven zijn. Misschien is je leven gelopen zoals je niet had verwacht. Misschien had je een andere hoop van je partner. Misschien had je een andere hoop van je werk. Misschien had je een andere hoop van de kerk. Maar het is niet gegaan zoals jij verwacht had. En je bent teleurgesteld. En je bent van plan om terug te gaan van Jeruzalem, eigenlijk de plek waar God woont. Symbolisch in de Bijbel ben je terug te gaan naar je oude leven. Om te zeggen, want daar wist ik tenminste wat ik er aan had. Daar ken ik de mensen, daar was het veilig. En ik ga weer terug. Het mooie is, Jezus grijpt in. Jezus stapt in die situatie en hij spreekt hen aan. Dan weet je, een gebroken geest, als je daar niks mee doet, leidt het naar een vertroebelde blik. Dan leidt het ernaar dat je niet meer helder kunt kijken naar wat belangrijk is in je leven. Dat je niet meer helder kunt kijken naar wat er gebeurt in je leven of wat er echt belangrijk is. En het woord zegt dat deze mensen een vertroebeld blik hadden. De ene vertaling zegt dat Jezus dat zelf deed. Hij vertroebelde hun blik. In deze vertaling staat dat hun blik vertroebeld was. En de Bijbel spreekt ook over dat als we nog niet in Jezus geloven, als we nog niet de openbaring hebben gehad van wie Jezus is, is dat ons blik vertroebeld is door de macht van deze wereld. En dat is zo. Ons blik wordt vertroebeld door de macht van deze wereld die ons vertelt dat wat wij vinden belangrijk is. Dat wat wij geloven belangrijk is. Dat onze eigen inzichten en onze eigen verlangens bepalend is voor je leven. En het gekke is, we ervaren elke keer daar wanhoop en teleurstelling uit op het moment dat we dat volgen. Maar ook in mensen die de ontmoeting hebben gehad met Jezus, van hun ogen is opengegaan naar het evangelie, gebeurt er ook dat wij vertroebeld worden in ons levenswandel. Net als deze mensen die een ontmoeting hebben gehad met Jezus. Die hebben gezien wie de Messias is. Kan nog je blik vertroebeld worden. In ons geval kan het gebeuren door religie. Kan het gebeuren door dingen die ons aangeleerd worden. Die goed zijn en die horen bij het geestelijk leven. In dit geval bracht religie hun. Is dat ze Jezus op een andere manier zagen dan hij werkelijk was. En het kan je blik vertroebelen over hetgene wat Jezus werkelijk in jouw leven aan het doen is. Religie is iets heel gevaarlijks. En overigens is religie niet iets van een bepaalde kerksoort of wat dan ook. Je hebt ook evangelische religie. Religie betekent eigenlijk dat je opnieuw onder gebondenheid wordt gebracht. En we zijn er heel goed in als mensen. Want we zoeken veiligheid in systemen. Veiligheid in de manieren waarop we God kunnen pleasen en daar zijn liefde een soort van kunnen ontvangen. We zullen misschien niet hardop denken, maar het gebeurt wel in ons leven. En op het moment dat we daarop gefocust zijn, missen we het feit dat Jezus naast ons staat. Missen we dat er iemand naast ons staat die ons vertelt en ons helpt. Omdat we vast blijven kijken op wat ons geleerd is of wat goed lijkt of wat iedereen anders doet. En het vertroebelt ons blik op wat God werkelijk aan het doen is of wat hij wil gaan doen in je leven. En we hebben nodig dat Jezus ons aanspreekt en ons helpt. Jezus die zegt tegen hun, in vers 25, toen ze hadden verteld van waarom ze zo teleurgesteld en verward waren, waar hun blik vertroebeld was, waarom hun geest gebroken was en daardoor hun blik vertroebeld, wat ze zelf natuurlijk niet wisten, zei Jezus tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand? Bent u zo traag van begrip? Dat klinkt als een belediging, hè? Oh, had hij wel wat liefdevoller kunnen zijn. Maar hij spreekt hen aan niet op hun verstand, niet op wat ze kennen, want ze wisten heel veel. Weet je, dat doet religie ook. Religie laat je denken dat als je het weet, dat het genoeg is. Dat kennis voldoende is. Maar hij zegt, nee, jullie zijn traag van begrip. Waarom? Doe vers 25 maar even op het scherm, alsjeblieft. Ik wil dat je het zelf even leest of pak hem even in je Bijbel. Dit is namelijk een sleutel die gaat over je blik openen. Lukt dat? Yes. Hebt u zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft. Dat je niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben. Dat je niet gelooft in wat het woord van God zegt. Je kan het woord van God zo goed kennen. Zo goed weten wat er staat. Maar als je het niet gelooft, heb je geen verstand en ben je traag van begrip. Volgens de woorden van Jezus, hè? Dat is hetgene wat hun in de weg stond. Het was niet dat ze niet wisten wat er stond, maar dat ze niet geloofden wat er stond. En Jezus spreekt hen daarop aan. Hij zegt, dat is het belangrijkste, dat is waar ik op wil focussen. En wat doet hij vervolgens? Daarna, staat er in vers 27, verklaarde hij hun al wat in de schriften over hem geschreven stond en begon hij bij Mozes en de profeten. Jezus zelf legt hun uit hoe hij in de hele Bijbel die zij kenden, in alle woorden die zij kenden, hoe hij daarin leefde. Hij begon met Mozes en waarschijnlijk legde hij hun uit hoe de brandende braamstruik die ze kenden niet een bovennatuurlijke verschijning alleen was, maar dat hij dat was. Dat op het moment dat het volk Israël uitleidde uit Egypte, dat er een wolk en een vuurkolom was, dat hij dat was. Dat elk moment als ze naar het tabernakel gingen om God te eren, dat hij dat was. Dat als ze de zee openspleiten, ze doorheen komen, dat hij dat was. Dat als ze bij de profeten aankomen, dat hij dat was. En legt uit dat hij moest sterven. En waarom? Want dat stond er allemaal in. Ze hadden het allemaal kunnen weten. En ze wisten het. Maar ze geloofden het niet. En ze hadden het nodig dat Jezus zelf hun dit uitlegde om geloof wakker te maken. Want het woord zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Het begrijpen en daarmee een keuze maken te zeggen, ik geloof dit en ik ga het inzetten in mijn leven. Want dat betekent geloof. Geloof betekent dat je het gaat inzetten, dat je het gaat doen. Zoals het woord zegt dat het goed is om te vergeven, moet je niet alleen amen zeggen, vergeef. Ja, maar het voelt zwaar, absoluut. Maar dat is het woord van God en dat brengt leven op het moment dat je het gaat doen. Dan wordt geloof tastbaar en substantie, zoals Gerard de Groot altijd zei. Dan wordt het substantie, voelbaar, merkbaar in je leven. En dan ga je zeggen, yes, ik geloof meer en ik doe meer en ik ga meer van God ontdekken. Komt door het woord. En Jezus liet hun dit zien. En ik geloof, eerlijk gezegd, als ze zou staan in één vertaling staat dat Jezus hun ogen vertroebelde. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Want ik stel me ook voor dat als hij dat niet gedaan had en Jezus was op hun afgestapt, dat ze helemaal waren ontdaan en gelukkig. En misschien dachten ze, oh jee, het klopt wel wat die vrouwen zeiden. Of misschien wel helemaal in verwarring, maar al hun aandacht was gegaan op de verschijning van Jezus. Ze hadden waarschijnlijk gevraagd van, hoe is het gebeurd? En hoe bent u opgestaan? En vertel eens hoe dat ging. En hoe was het aan het kruis? En hoe was het daarna? Wat gebeurde daarna? En hoe die engelen, hoe werkte dat? En ik geloof dat Jezus dat niet wilde. Het zou best kunnen dat hij hun ogen sloot voor wie hij was. Zodat ze konden gaan leren dat hij er was altijd al in het woord. En dat hij er altijd zal zijn in het woord. Want Jezus wist dat hij over een paar dagen naar de Vader zou gaan. Hij wist dat ze op dit moment meer hadden aan het openbaring van het woord, wat hij is, dan aan hemzelf. Hoe moeilijk dat voor ons ook te begrijpen is, want wij willen Jezus zien. En hij zegt, dat hoeft niet. Je hebt me al gezien als je het woord gelooft. Je hebt me al geproefd als je het woord gelooft. Je hebt me al ervaren als je het woord gelooft. En gelukkig stuurde hij wel de Heilige Geest om ons daarbij te helpen. Dat wist hij op dat moment ook. Je hebt mij als Jezus zelf niet nodig. Ik ga terug naar de Vader. Maar je hebt het woord en je hebt de Geest. En ik denk dat hij daarom misschien wel hun blik vertroebelde. Zodat ze het besef en de fundament van Gods woord in hun leven vol zouden krijgen. En de waarde daarvan echt zouden schatten. En dat ze zouden geloven. En dan gaan ze samen eten. En dan op een gegeven moment breekt hij het brood. En dan herkennen ze hem. En sommigen zeggen dat komt omdat hij natuurlijk het brood gaf. En daar zat een gat in zijn hand. Of een dik litteken in ieder geval. En dat ze toen zagen. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Prima. Ik denk dat het anders is. Ik denk dat ze door een wandeling met Jezus. Zodat hij liet zien aan hun hoe hij was in het woord. Dat ze geloofden. En op het moment dat ze geloofden dat hij was opgestaan, herkenden ze hem. Want dat doet geloof. Geloof laat de schellen van je ogen afvallen, zodat je zelfs de wonderen ziet die God al aan het doen is. Dat je Jezus herkent in je situatie. Want waar hij hun liet zien hoe hij in de eeuwen heen in de Bijbel was, zo heeft hij hun ook laten zien dat hij in de wandeling, in hun teleurstelling, in hun worsteling ook daar was. En hij was oké met hun worsteling. Hij was er niet door geïntimideerd. Ik heb hier opgeschreven, al is het alleen maar voor mezelf, maar dan mag je hem gewoon meenemen voor jou. Het is niet erg om God vragen te stellen. Soms willen teleurstelling en verwarring en wanhoop willen we wegschuiven, want daarmee eren we God misschien niet. Weet je, God is daar niet door geïntimideerd. God is soeverein. Het is niet bang met onze worsteling. Het is niet bang van onze worstelingen. Echt niet. Het is niet bang voor onze vrije keus. Daar is hij niet bang voor. Het is alleen wel heel gevaarlijk als je denkt het antwoord te weten voordat hij geantwoord heeft. God is niet bang voor vragen. Het is alleen gevaarlijk als je Gods antwoord al in je leven legt voordat hij ook geantwoord heeft. Want dan gaan we namelijk lopen op eigen inzicht en dan wordt teleurstelling groter dan het woord van God. Dus ik wil je op zijn minst dit, als je iets onthoudt van deze preek. Als je teleurgesteld bent, als je in wanhoop wandelt, als je even niet weet wat God aan het doen is of wat hij gesproken heeft, ga terug naar het woord van God die hij gesproken heeft in de Bijbel en de profetie in je leven en ga dat proclameren. Ga dat geloven. En je ogen gaan open voor hoe Jezus al die tijd al naast je liep. En dan zeggen ze tegen elkaar op het moment dat Jezus verdwijnt. Laat ik even zeggen, het werk is gedaan. Ze hebben geloofd en ze geloven in het woord en het woord is er. Jezus zegt, ik kan weg en ik ben weg. En dan zeggen ze, oh, branden onze harten niet. En dat is het derde deel. We hebben gebroken geest, lijkt naar een vertroebelde blik. Wat we nodig hebben is een brandend hart. En ze zeggen niet wat ik zou verwachten, oh, branden ons hart niet toen we zagen dat dat Jezus was. Toen hij het brood brak. Nee, ze zeiden, branden ons hart niet. Ik zal het je voorlezen. Daarop zei ze in vers 32, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Het woord van God die zij al lang kende, die tot leven was gekomen door de openbaring van Jezus, dat brandde in hun hart. Dat werd vol vuur door Jezus in hun hart geplaatst en daar waren ze zo blij over. En wij allemaal hebben de openbaring nodig van wie Jezus werkelijk is. We hebben nodig om te zien dat Jezus voor ons stierf en dat hij zijn leven voor ons gaf. En op dat moment gaat de Bijbel, die jij misschien al zo lang kende, tot leven komen. En dan gaat die branden in je hart. En dan brandt die je eigen verlangens weg. En dan brandt die je eigen inzicht weg. Dat wil je niet meer, want je wil alleen Jezus volgen. Je wil doen wat Jezus wil. Je wordt een discipel, je wordt een volgeling. En je hart brandt niet meer voor wat jij wil, maar wat God wil doen. En dat is zo besmettelijk in deze wereld. Deze wereld zoekt en smacht, zegt de Bijbel, naar het openbaar worden van de zoon en dochter van God. Waarom? Omdat we perfect zijn? Nee, omdat ons hart brandt. Ons hart brandt met de openbaring van een God die van je houdt. Ons hart brandt met een liefde voor deze wereld die ondanks de pijn en de ellende genade en liefde spreekt. Die gebroken mensen accepteert zoals ze zijn en ze bij de heelmeester brengt omdat ze niet zo hoeven te blijven. Waar schuld en schaamte geen probleem is om een heilige God te ontmoeten. En daarom vieren we avondmaal. Ik wil vragen als het team rond wil gaan, is dat je een stukje matzo pakt en een bekertje met druivensap. Dat je die even vasthoudt, zodat we die samen kunnen nemen. Want het is een bijzonder moment altijd. Sowieso is het, kerk zijn is een bijzonder moment. Maar dit is iets wat in dit verhaal zo niet heel bijzonder was. Het was gewoon, ze zaten aan tafel en dan staat Jezus brak brood. En hij sprak de zegengebed uit. En dat is eigenlijk ook het enige wat we doen als we avondmaal vieren. Is dat we brood breken. Het kan ook gewoon met, zoals ik al thuis zei, met een stuk koek en een cola. Dat gaat niet om wat erin zit. Het is symbolisch. Het gaat erom wat je ermee proclameert. Paulus zei, elke keer als je dit doet, dan proclameer je daarmee de dood en de opstanding van Jezus. En je proclameert daarmee dat jij er deel aan hebt. Is dat je zegt, Jezus moest voor mij aan het kruis gaan, want ik heb een redder nodig. Jezus moest voor mij mishandeld en geslagen worden, zodat zijn bloed stroomde, zodat ik gewassen zou worden, zodat ik heilig en rein zou zijn, ondanks dat ik het niet ben. Het is ook niet een examen die je aflegt. Het is niet een, ik ga deelnemen aan het avondmaal, want kijk mij dan perfect zijn. Kijk mij nou heilig zijn. Het is precies tegenovergestelde. Het is zeggen, omdat ik niet heilig ben, omdat ik niet perfect ben, heb ik dit nodig. Het is een proclamatie van afhankelijkheid van Jezus. Van zijn heerschappij over jouw leven. En dat wij hem zo keihard nodig hebben. In onze wanhoop. In onze pijn, in onze teleurstelling, maar ook in onze hoogtes, in onze overwinningen, in onze glorietijden, waarin we ons sterk voelen en wanneer we merken, wanneer we gedragen worden op vleugelen, zegt de Bijbel, ook dan is het belangrijk om te zeggen, maar ik heb nog steeds Jezus nodig. En ik heb nodig dat u mijn ogen opent. Ik heb nodig dat u mijn gebroken hart heelt. Ik heb nodig dat u mijn vertroebelde blik onttroebelt, zodat ik het woord kan lezen. Zodat ik kan begrijpen wat u mijn leven wilt doen. Zodat ik kan doorgeven in deze wereld alles wat u wilt. Want wij zijn ook discipelen. Wij zijn leerlingen van Jezus. Wij weten het niet, wij leren. En we leren met elkaar. En we leren ook aan elkaar. En we leren aan deze wereld. En niet onze moraliteit, juist niet, maar genade. En Jezus die nam toen in de bovenzaal, nam die het brood en brak het. Had ik gezegd dat je het even vast moest houden? Zo niet, ben ik misschien te laat. Jezus brak het brood. En hij zei ook, dit is mijn lichaam. Het is niet letterlijk God zijn lichaam hoor, dus je hoeft niet te freaken. Het is symbolisch. Het is, als je dit doet, dan denk je daaraan. Dan neem je daar deel aan. Dan ben je dus niet meer gefocust op je eigen leven. Dan ben je niet gefocust op je eigen inzicht. Dan ben je niet gefocust op wat je zelf wil. Maar hiermee beleid je, Jezus is mijn Heer. Dus misschien doe je dit vandaag zelfs voor het eerst. Misschien heb je Jezus nooit zo leren kennen. Misschien heb je gedacht dat het avondmaal of bij Jezus horen was voor mensen die perfect waren. En heb je vandaag misschien wel voor het eerst gehoord dat dat niet zo is. Dat het voor gebroken mensen is, zoals jij en zoals ik. En dat dit een proclamatie is van jouw afhankelijkheid van Jezus. Ik kan het niet zelf, ik heb u nodig. En als je dat gelooft, of je wil dat geloven, je zegt nu, ik ga dit geloven. Ik weet niet hoe het werkt, maar ik ga het geloven. Dan is het nu de tijd om te eten. Toen nam hij ook de beker en toen zei hij, dit is mijn bloed. Daarom doen we wijn, want het lijkt op bloed. We hebben druivensap, als mensen misschien worstelen daarmee met alcoholverslaving of zo, dan noemen we dat. Maar dat kan ook met cola. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je beseft dat Jezus bloedde voor jou, zodat jouw geweten gereinigd kon worden. Zodat jij met een vrije geest naar God kan lopen. Niet gebukt hoeft te gaan onder wat we niet goed doen. Maar juist weten dat we bevrijd zijn hiervan en dat zijn bloed ons reinigt. Dus als je een slok neemt, dan ben je daar dankbaar voor. Dank u wel dat u mij reinigt. Dat mijn geweten me niet hoeft aan te klagen. Het makkelijkste is, als je geweten dat zegt, zeg je dat klopt. En daarom heb ik Jezus nodig. Ik wil vragen wie wil gaan staan als we samen afsluiten. Nog een geweldig lied gaan zingen. Als proclamatie over wie Jezus is over jouw leven. Hij is Elohim. Mighty God. Hij is de heerser. Hij is de heerser over jouw leven als je dat wil. De vraag of je ogen wil sluiten als we samen gewoon bij God zijn. Heer, dank u wel dat u ons gered heeft. Dank u wel dat u ons, waar we ook lopen, Heer, dat u bij ons aansluit. Heer, dat u naar ons toekomt. Net zoals u bij Adam kwam als hij gezondigd had, dat u riep, waar ben je? Of bij deze mensen, dat de weg naar mee is, dat u zegt, waar ben je mee bezig? Heer, in ons leven, dat u naar ons toekomt en zegt, hier ben ik. Ik wil je het woord van God openbaren, zodat je ontdekt niet alleen wie God is, maar jij ontdekt wie jij bent. En zo wil ik jullie zegenen met de openbaring van God. De openbaring van wie Jezus is over jullie leven. In wat voor situatie je ook zit, dat je vertrouwt dat Jezus daar is. En dat je niet op je eigen inzicht vertrouwt, niet op je eigen verlangens. Maar dat je het woord van God induikt. En dat Hij zal openbaren hoe Hij door het hele woord al zit. En zodat Hij jou leidt naar hetgene wat Hij voor ogen heeft. En niet alleen voor jezelf, want jij bent al gered. Maar voor deze wereld die hem nodig heeft. Daarom bid ik dat jullie je eigen woorden tegen hem zullen zeggen. Heer, zend mij waar u mij heen wilt. Open mijn ogen, genees mijn geest. Amen.